Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maalderink. De Amerikaanse president Donald Trump is besmet met het coronavirus. Dat meldt hij zelf op zijn Twitter. Gisteren heeft hij zich samen met zijn vrouw laten testen nadat een vooraanstaande adviseur van hem besmet bleek. En ook zijn vrouw Melania is positief getest en samen zitten ze in quarantaine. Victor Vlam, Amerika-kenner, wat weten we tot nu toe?
Nou ja, we weten dat de president volgens een verklaring van zijn arts het goed maakt. Volgens adviseurs die praten met de Amerikaanse media heeft hij geen symptomen. Wel is opmerkelijk dat hij een beetje een rasperige stem had gisteren. Maar goed, dat kan ook zijn vanwege het feit dat hij de afgelopen dagen natuurlijk heel veel heeft gepraat. Het is wel iets wat veel mensen zorgen doet baren. Want de president is natuurlijk 74 jaar oud. Dat is absoluut een kwetsbare leeftijd als je het hebt over het coronavirus. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook overgewicht. Dus wat dat betreft is het wel degelijk groot en belangrijk nieuws.
Ja, hij heeft afgelopen maanden natuurlijk meerdere keren dat virus gebagatelliseerd. Blijft hij wel gewoon zijn werk doen?
Hij blijft in ieder geval het werk doen wat hij kan doen zonder het Witte Huis te verlaten. Dus de president gaat in quarantaine. Hij zegt inderdaad dat hij blijft werken. Hij zegt dat hij zijn activiteiten blijft doorzetten. Maar campagne-evenementen, die zijn bijvoorbeeld geschrapt. Hij zou vandaag een aantal campagne-evenementen hebben. Die zijn allemaal niet doorgegaan. Dus in dat opzicht, hij blijft aan het werk, maar het wordt wel aangepast.
En wat betekent dat dan? Dus het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen, maar we gaan het toch proberen. Wat betekent dat dan voor de verkiezingen?
Nou ja, het opmerkelijke is dat het heel veel toekomstige campagneactiviteiten, dus niet alleen die van vandaag en morgen, maar ook van de iets verdere toekomst op het spel staat. Denk bijvoorbeeld aan het debat van over 2 weken. Dat is letterlijk precies over 2 weken. Ik kan me best voorstellen dat Joe Biden, die al niet heel erg zat te wachten op dat debat, nu ook wordt geconfronteerd met een president die mogelijk nog besmettelijk is en die hard staat te praten, luid staat te praten, een paar meter bij hem vandaan. Dat is misschien ook een risico voor Joe Biden, iets wat die niet wil nemen. Dat zou eventueel op het spel komen te staan. Maar het is niet alleen de activiteiten van de campagne die hier problematisch zijn. Het is natuurlijk ook gewoon de hele boodschap van Trump waar deze besmetting strijdig mee is. Trump heeft de afgelopen tijd gezegd dat het coronavirus eigenlijk iets is van het verleden. Op de Republikeinse conventie werd letterlijk door sommige sprekers gesproken over de coronacrisis als iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Afgelopen week in het presidentiële debat heeft Trump Biden nog belachelijk gemaakt voor het feit dat hij een mondkapje opdroeg op sommige momenten. Dus de boodschap van Trump is het coronavirus, dat is eigenlijk verdwenen. Ja, en hiermee wordt hij geconfronteerd met het feit dat zeker weten niet het geval is. En dat is in ieder geval op zijn minst strijdig met zijn campagneboodschap.
Ja, en dan de andere kandidaat Joe Biden. Ze zijn natuurlijk een paar dagen geleden nog met elkaar in debat geweest. Hoe dicht zijn ze daar bij elkaar gekomen? Hebben ze handen geschud? Is er een kans dat Joe Biden misschien wel besmet is door Trump?
In principe is tijdens het debat ervoor gezorgd dat een besmetting niet mogelijk zou zijn. De kandidaten stonden meer dan 1,5 meter bij elkaar vandaan. Er is inderdaad geen handen geschud. Dat was ook echt anders dan in het verleden. Bewust om een mogelijke besmetting te voorkomen. Dus er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Als die ook goed zijn nageleefd, dan is het niet heel waarschijnlijk dat Joe Biden besmet is. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat ook Joe Biden hier een klein beetje onbezorgd is. Want ook Joe Biden valt natuurlijk met zijn 77 jaar in de risicocategorie voor corona.
Er is niet genoeg geld op dit moment om het toenemende aantal claims van reisvouchers uit te betalen. Steeds meer vakantiegangers willen gebruik maken van die voucherregeling, waarbij het reisgeld een half jaar na het annuleren van de reis kan worden teruggevraagd. We hebben contact met Frank Oostdam, directeur van brancheorganisatie ANVR. Hoe komt het dat er niet genoeg geld is voor al die claims?
Nou, op zich is er helemaal niks nieuws, want daarom zijn die vouchers in het leven geroepen. En mensen hoeven zich ook, als ze nu met een voucher op de bank zitten thuis, ook geen zorgen te maken. Die vouchers die zijn gewoon gedekt en die worden gewoon uitgekeerd. Maar het is zo dat de algemene regel is dat als je een voucher hebt, dan heeft de reisorganisatie maximaal 1 jaar de tijd om of die reis om te zetten in een die voucher om te zetten in een boeking, als de klant dat graag wil, of geld uit te keren. Maar na een half jaar, en daarom krijg je nu wat meer mensen die nu gaan claimen, na een half jaar kan een klant bij een reisorganisatie aankloppen en vragen of hij het kan betalen. En als hij dat niet kan, nou, dan krijgt die consument dat te horen en moet hij nog even wachten. Kan hij dat wel, dan krijgt hij zijn geld.
Ja, maar waar loopt het dan nu precies mis?
Nou, omdat er een aantal claimbureaus zijn die daar geld mee willen verdienen. Die hebben nu weinig te doen, want mensen vliegen wat minder. En over het algemeen houden die zich bezig met claims voor airline tickets. En die hebben gedacht, weet je wat, die vouchers, dat is een mooie inkomstenbron. Die verdienen daar dus geld aan. En eigenlijk is dat heel triest dat het zo moet. We hebben hele goede afspraken gemaakt met economische zaken en ook met de autoriteit Consument en Markt. Mm-hmm. Die zijn het er ook mee eens. Nogmaals, het is consumentengeld, hè? Het is geld van de klant. En we moeten daar ook heel zorgvuldig mee omgaan. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we daar een jaar de tijd voor hebben, maximaal. En daar hoeft de consument ook helemaal niets voor te doen. Sowieso, ja. Na een jaar krijgt hij zijn geld gewoon sowieso terug.
Maar om welk bedrag staat er dan nu nog uit?
Nou, wij denken dat tot het eind van het jaar er ongeveer 950 miljoen tot 1 miljard euro aan vouchers openstaat. Dat is een hele hoop geld. Daar krab ik me af en toe achter de oren voor. Maar we hebben geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat we dat geld niet, dat we die vouchers niet zouden kunnen uitkeren. Het is wel zo. Maar daarom hebben we die vouchers ook. Dat als iedereen nu zijn vouchers zou willen terug hebben, dan krijgen we een soort bankrun. En dat kunnen die bedrijven natuurlijk niet betalen.
Ja, wordt er dan wel nu aan een oplossing gewerkt daarvoor dat het niet misgaat?
Nou, het gaat dus zo, voor die vouchers nu sowieso niet mis. Maar ook voor de toekomst hebben wij. We zijn nu in druk overleg met financiën en economische zaken. Om voor onze sector een specifieke faciliteit in het leven te roepen. Dat hebben we een voucherbank genoemd. Mm-hmm. Zodat we uiteindelijk 100%, wat zeg ik, 200% er zeker van kunnen zijn. Dat uiteindelijk de klant sowieso zijn geld terugkrijgt.
En is er dan wel achteraf iets waarvan u zegt, nou, dat had de reisbranche toch wel beter kunnen doen?
Nee, dit is een uitzonderlijke situatie. Ik bedoel, wij vinden het ook niet leuk dat wij het geld niet kunnen teruggeven aan klanten die bij onze reis hebben geboekt, die geannuleerd is. Het is natuurlijk een belachelijke situatie dat we nu op geld van de klant zitten. Maar we kunnen het niet anders vanwege de coronaperikelen. En omdat wij ook geld van onze leveranciers, accommodaties, airlines, ook niet hebben. Ja. Dus al zouden we het willen, we hebben het gewoon niet.
Nee. Dus wat is het advies dan aan reizigers die niet zo'n voucher maar geld willen?
Nou, in eerste instantie, dat hebben we natuurlijk liefst, dat hij een reis omboekt, een andere reis boekt. Vervolgens krijgt hij de keuze of die voucher of zijn geld terug. Maar in alle situaties is het gewoon beter om dat voucher te pakken. Want als je geld terug wil, die reisorganisatie is nu niet in staat om het terug te betalen. Mocht nou zo'n bedrijf failliet gaan, ja, dan ben je je geld kwijt. Dus je kan beter een voucher pakken, want dan weet je in ieder geval dat je uiteindelijk na dat jaar, of in ieder geval minimaal na een half jaar, je geld in ieder geval terugkrijgt. Want dat voucher is gegarandeerd, maar de vordering die je hebt als je dadelijk je geld terug wil, ja, is niet gegarandeerd.
Ja, en met zo'n voucher kan je dan uiteindelijk toch weer op vakantie?
Dat hebben wij het liefste natuurlijk. Ja. Dat mensen zeggen, van, je moet het voucher ook een beetje zien als een soort uitgesteld verlangen. Hopen we dan maar dat mensen uiteindelijk toch zeggen, nou, met dat voucher boeken we een nieuwe vakantie. Dat hebben we het liefst. Dat zo duidelijk moet ook zijn.
Dat zeg je heel mooi, een uitgesteld verlangen. En slecht nieuws voor Red Bull Racing. Honda, de motorleverancier van het raceteam, heeft vandaag bekendgemaakt na volgend seizoen uit de Formule 1 te stappen. Arjan Schouten, verslaggever van AD Sportwereld. Ja, waarom stoppen de Japanners ermee?
Ja, kort gezegd past het niet helemaal in de toekomstmissie van de Japanners. Die willen zich toch wat meer richten op de wat gezondere, wat natuurlijkere energiebronnen. En daar past Formule 1 qua ontwikkeling richting de personenauto's niet bij. Dat is niet meer te rijmen met de doelen van het bedrijf.
En is dat dan ook een motorslag voor Red Bull Racing?
Ja, behoorlijk. Red Bull is natuurlijk het huwelijk aangegaan met de Japanners. Na toch wel wat moeizame jaren met Renault, hè, waar weliswaar successen werden geboekt, maar waar nooit echt de stap naar titelkandidaat werd gezet. En dat moest met Honda allemaal anders worden. Ja. En vorig jaar zag er ook beloftevol uit met 3 overwinningen voor Max Verstappen. Geen uitvalbeurten, motor gerelateerd. Maar toen kwam dit jaar, een moeilijk jaar natuurlijk ook door de coronacrisis, maar ook al 3 opgaves vanwege motorproblemen in 10 races. En dat zal er ook mee te maken hebben.
Dus nu terugkijkend, wat voor huwelijk is het?
Ja, toch niet het droomhuwelijk waar iedereen op had gehoopt. Ja. En het huwelijk duurt ook nog 1,5 jaar door. En dit is gewoon een beetje een sneu verhaal, want al voor de derde keer in de historie stapt Honda vanwege beleid uit de koningsklasse van de autosport. Het is nog maar de vraag of dat ze nu ooit terugkomen. Ja. En er komt nog eens bij dat het een vervelend huwelijk met een moeilijke erfenis is. Want hoe gaat Red Bull nu verder? En hoe gaat de sport verder?
Ja, eerst nog even over die komende anderhalf jaar. Want hoe het lijkt me dat de Honda ook... Die stoppen ermee. Dus dat lijkt me ook dat ze nu niet het onderste uit de kan meer gaan halen.
Ja, we kunnen alleen maar uitgaan op wat ze nu communiceren. En ja, dat kan je zelf wel raden wat er gecommuniceerd wordt op zo'n dag als vandaag. We blijven ons best doen en we gaan voor het hoogste. En we hopen nog kampioen te worden volgend jaar. En zoveel mogelijk overwinningen binnen te slepen dit jaar. Het is allemaal de tekst die je moet communiceren op zo'n dag als vandaag. Maar laat duidelijk zijn dat het nooit beter gaat worden natuurlijk door dit bericht.
Is er nou al bekend wat Max Verstappen zelf ervan vindt?
Ik heb hem nog niet zien reageren, maar zijn teambaas en de reacties vanuit het Red Bull kamp, die laten wel raden dat hij ook teleurgesteld is. Hè. Formule 1 is naast het asfalt natuurlijk ook gewoon gokken op het juiste paard. En dat hadden ze gedacht te doen met Honda. Ja, en dat blijkt toch niet het paard te zijn wat hem het kampioenschap gaat brengen.
En wat wordt dan het volgende paard? Staan de paarden in de rij?
Nou, niet direct, want zoveel motorleveranciers heb je niet in de Formule 1. En wil er een nieuwe instappen, dan moet hij al een astronomisch bedrag van geloof $200 miljoen meenemen om überhaupt mee te mogen doen. Nou, zal dat het grootste probleem niet zijn, want als je Formule 1 wil doen, moet je wel over hele diepe zakken beschikken. Maar worst nightmare is natuurlijk dat ze zometeen de gesprekken weer aan moeten gaan knopen met Renault om hangende pootjes terug te komen.
Dus al met al ziet het er niet goed uit.
Nou nee, dit is absoluut geen rooskleurig bericht richting de toekomst van Verstappen en Red Bull Racing. Nee.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje met je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en je idee laten zien? Toen vroeg ik, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.